Na Psalm 139 gaan wij weer, waar wij gebleven waren in het gedeelte dat toch een duidelijke parallel heeft met Psalm 40. Een gedeelte namelijk waarin aangehaald wordt de dingen die in uw boek zijn geschreven, dat is vers 16. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. Dat wil zeggen, alles wat God zou doen. Dat boek, heb ik u gezegd vorige keer, dat is niet wat wij wellicht kennen als het boek des levens. Hoewel het toch een goede term zou zijn. Maar het is het boek zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit Openbaring, maar ook uit andere plaatsen, waar sprake is van een boek waarin nou eenmaal Gods plan, Gods eeuwig voornemen vast ligt. En een boek is niet zo'n ding met bladzijden die aan de korte of aan de lange kant gebonden zijn. Maar een boek is een boekrol. En het afrollen van het boek, en dus het openen van het boek, is de afwikkeling, of heet het ontwikkeling. De afwikkeling van Gods heilsplan, dat is het eigenlijk. Het is een boek wat uitgerold wordt en daarmee een geschiedenis die plaatsvindt. En over dat boek gaat het. En ik heb u, dacht ik, gewezen op de uitspraken uit Psalm 40 dienaangaande, aangehaald in Hebreeën 10 en daar toegepast op de Heer Jezus, nou ja, in Psalm 40 ook al. Namelijk de uitspraak van Psalm 40, vers 8 was dat: toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat boek. En ook hier in Psalm 40 gaat het over verborgene dingen die geopenbaard zouden worden, die gesproken zouden worden en waarvan staat in vers 6 van Psalm 40: Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde, samenhangend wil dat zeggen, in welke samenhang dan ook. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En zo verder. En die gedachtegang die vinden wij ook in Psalm 139, waarin vers 16 wij lazen: al deze dingen waren in uw boek geschreven. En daarna volgt vers 17, daarom hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen, zoude ik ze tellen, haar is meer dan de sans, word ik wakker, dan ben ik nog bij u, enzovoort. Dat wil zeggen, het gaat over de gedachten Gods, de plannen Gods, de werken Gods, die niet op orde verhaald kunnen worden, en die bovendien de mens ook inderdaad niet had kunnen bedenken. Zo wordt het geformuleerd. En zo wordt het ook eventueel aangehaald in Romeinen hoofdstuk 11. Als daar 11 hoofdstukken lang een verklaring, een uitwerking gegeven is. Een uiteenzetting van Gods werken. Dan eindigt dat met de bekende lofzang van: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En wie is zijn raadsman geweest, enzovoort. Dat zijn in zichzelf aanhalingen uit het Oude Testament. En ik denk dat daarbij ook niet alleen Psalm 40, maar ook Psalm 139 gerekend zou moeten worden. Er zijn er een paar meer, maar daar ga ik nou niet uitgebreider op in. Maar het gaat er mij maar om dat deze woorden uit Psalm 139 dan toch in de eerste plaats een herinnering zijn aan Psalm 40. Waarom ook niet? Dat is ook een psalm van David. Komt uit dezelfde komt bij dezelfde auteur vandaan, als dat het goede woord is. Auteur. Het is natuurlijk, de auteur is God. Maar waar het mij om gaat, is dat dezezelfde woorden aangehaald worden in het Nieuwe Testament, en in het bijzonder in Hebreeën 10, die van in het begin des boeks of in de rol des boeks of vanaf het begin van het boek, want dat betekent het dan, is van mij geschreven. Dat zijn woorden die specifiek worden toegepast, niet slechts op de Heer Jezus als zodanig, maar meer specifiek op de opgewekte, dat wil zeggen op de Christus. En het heeft dan betrekking op het tegenwoordige werk van Christus, want de uitdrukking, daar zie ik, kom, o God, om uw wil te doen, wordt uitdrukkelijk, in ieder geval daar in Hebreeën 10, uitdrukkelijk toegepast, niet op de geboorte van de Heer Jezus, die op aarde de wil Gods kwam doen. Dat zo was, dat is zo. Maar of het daar ook staat, of dat vers daarover gaat, dan zeg ik nee, daar gaat het vers niet over. Het vers gaat over zijn opstanding. Maar ja, dat is het bekende verhaal wat nu volgt. De korte versie luidt, men weet immers niks over de tegenwoordige werk van Christus, heeft geen idee dat hij in zijn opstanding, toen hij inderdaad de Christus werd en als zodanig werd aangesteld, dat hij toen zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen, zegt u maar. En toen heeft God op hem gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid, vanaf nu, vanaf heden, heden, uit Psalm 2, dat heden. Vanaf nu bent u hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En daarmee werd hij aangesteld tot hoofd over zijn huis. Dat is Hebreeën 3, waar het letterlijk zo staat. En dat zijn dan wij weer, dat huis. Of zoals het een ander staat, maar iets vrijer. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Voor ons namelijk, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat gaat niet over zondaren in het algemeen, maar het gaat over degenen die in hem geloven, die eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, en die als kinderen Gods geleid zouden worden tot heerlijkheid. En deze uitdrukking leen ik dan weer, nou lenen, die staat in Hebreeën 2. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, enzovoorts. En dat is wat hij nu doet. Kortom, de psalm is een beschrijving, een samenvatting van dan wel een suggestie. Ik weet nooit of dat een goede woord is en of u begrijpt, maar de suggestie van het tegenwoordige werk van Christus als de opgewekte. En ik vestig uw aandacht op dat dat werk een veel uitgebreider en veel langer werk is dan wat hij in het verleden gedaan heeft, want dat was tijdelijk. Daarvan kwam na enige jaren, oké, lange jaren, maar het waren er toch niet al te veel, gezegd worden, het is volbracht. Maar zijn priesterschap naar de ordening van Melchizedek wordt beschreven als een eeuwig priesterschap. En het daarbij behorende koningschap, want dat is onderdeel van die functie, dat heet de stoel zijn troon zal niet wankelen tot in eeuwigheid. Gaat over een eeuwig koninkrijk dat geen einde zal nemen, enzovoorts. Binnenkort kunnen we deze uitspraken weer horen, omdat het kerst is, dan worden ze weer links en rechts geciteerd. Te weinig als u het mij vraagt, maar bovendien, ook waar ze geciteerd worden, gelooft men er nauwelijks in. Dat hij komen zal daadwerkelijk op de troon van zijn vader David, letterlijk in Jeruzalem, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Wat kerstversiering om ons heen al kan doen, hè? Ja, dus je hebt het er zo weer over, ja. Je denkt meteen, ik kwam hier onderweg hier naartoe, zag ik in het donker ergens in de hoogte, zag ik een Davidster hangen, verlicht en wel. Die was in de wiek geschoten van die molen of zoiets. Ja, hier lijft de weg. Nou ja, doe maar. Ik vind dat mooi. Dan weten ze toch weer dat het David iets met David van doen heeft. En dat maakt voor onze wedergeboorte als zodanig niks uit eigenlijk. Maar waar het om gaat is natuurlijk de toekomstige functie van dat koninkrijk dat nog steeds openbaar moet worden. En dat voor altijd. Onder een nieuw verbond. Voor altijd. Enzovoorts. En als u mij vraagt, daar heeft de psalm in de eerste plaats betrekking op. Op degene die trouw is in de functie waarin God hem gesteld heeft. En dit was weer Hebreeën 3 waar dat staat. Hè. Mozes was trouw, maar deze, hoge priester uit de ordening van Melchizedek heet dat, apostel onze belijdenis, is getrouw aan degene die hem in die functie heeft aangesteld. En daar gaat het over. In dat verband heette het in Psalm 40 ook: mijn lippen bedwing ik niet. Dat wil zeggen, hij zou sinds zijn opstanding het woord, de lof Gods, bekendmaken aan, aan ons, aan de gemeente. Niet aan de wereld, maar aan degene die tot hem verzameld worden, of nog anders gezegd, aan degene die door de Vader aan hem gegeven worden. Want zo heet het bij gelegenheid, in ieder geval heet het zo in Johannes 17, dat wij om voor de hand liggende redenen dan ook het hoge priesterlijk gebed noemen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Nou goed. Maar in het algemeen staat er dan dat die gedachten Gods, die ideeën Gods, die wegen Gods, die oordelen Gods, want hoe ze maar genoemd worden in al die diverse schriftplaatsen, dat die kostelijk zijn en dat ze niet op orde te verhalen zijn enzovoorts. En dat is dan wat er ook staat in Psalm 139 vers 17. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Dat wil zeggen, sommen heeft van doen met dat je dingen bij elkaar telt. Bij elkaar voegt. En dat maakt het ook wel gecompliceerd. Ik wou zeggen, dat vind ik ook. Maar dat maakt niet uit wat ik vind. Maar toch, dat is ook moeilijk. Hoe vertel je het? Hoe breng je het onder woorden? In mijn idee schieten woorden altijd tekort. En het probleem vind ik ook altijd, zodra ik dan weer onderweg naar huis ben in de auto, dan denk ik, en ik had dit moeten zeggen, ik had dat moeten zeggen, dat moeten zeggen. En raad is wat. Dat had mijn vader ook, precies zo. Die zei het ook. Hij zegt het mee onderweg naar huis. En dan val je in een gat, want dan denk ik, ik heb het verkeerd gedaan, dit had gemoeten, dat had gemoeten. Want het is nooit af. Het heeft zoveel kanten en dat maakt het aan de ene kant mooi, aan de andere kant maakt het ook sterk. Dat wil zeggen, het is niet maar een idee dat iemand ontwikkeld heeft, iets waar theologen altijd goed in geweest zijn. Dat noemen ze scholastiek. Dingen uittheologiseren en theoretiseren, en zo komen we tot de opbouw van de een of andere leer. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit gaat dwars, links en rechts, gaat dwars de hele Bijbel door. Het hangt allemaal met elkaar samen. En dat is op zich bijzonder, omdat dat eigenlijk helemaal niet kan. Waar we het hebben over boeken die in de loop van zelfs duizenden jaren geschreven zijn. Dat weet iedereen, door verschillende schrijvers, mensenwerken, in hun eigen stijl, in hun eigen omstandigheden, met hun eigen doel. En toch is het één geheel. Dat is het, hè. Dat iemand, ik hoor het nogal eens, je kunt nu helemaal niet bewijzen dat God bestaat. Dan denk ik, wat een onzin. Je hoeft niet bewijzen dat hij bestaat. Hij heeft gesproken, we hebben dat woord, en dat bewijst zich als het woord van God. Het is maar wat je als bewijs wenst te aanvaarden. Maar als je geen bewijs wenst te aanvaarden, dan zeg je gewoon, dat kun je niet bewijzen. Nee. Maar, en ik hoef het ook niet te bewijzen. Ik heb er niet tenminste twijfel over. Niet dat het iets uitmaakt, want het gaat er niet om of wij geloven of God bestaat. Maar het gaat erom of wij geloven wat hij gezegd heeft. En daar hebben we mee van doen. Zie je? En daarachter, achter dat woord, Ja, er is die God die ik ook niet kan kennen, die wij niet kunnen kennen, niet kunnen zien, waar we geen idee, geen voorstelling van hebben. Het enige wat bij gelegenheid verschijnt, is de gestalte, ik bedoel het ook overdrachtelijk vooral natuurlijk, hè, is de gestalte van de Heer Jezus die uit deze, uit de bladzijde van de schrift naar voren komt. En in feite is dat het geval, nou ja, eigenlijk altijd, maar zeker in de psalmen. Als je dat in de psalmen niet doorhebt, dan begrijp je van de psalmen dus echt niks. Maar daar gaat het over, ja. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Gezegd door degene die kwam om Gods wil te doen. Maar dat is al in zijn opstanding, maar ook daarvoor. Die om Gods wil te doen in deze uren. Welke dat dan maar was, hè? Maar in deze uren gekomen was, enzovoort. En die zegt over die gedachten, God, zou ik ze tellen, zodat u ziet dat haar sommen wel degelijk betekent iets als bij elkaar optellen, over elkaar heen leggen, bij elkaar voegen tot één geheel. Zou ik ze tellen, harer, dat wil zeggen, die gedachte. Harer is meer, die gedachten zijn meer dan de zands. En u weet, het zand, dat geldt voor, dat wordt als beeld gebruikt van ontelbaarheid. Als het zand der zee, weet u nog, en de sterren der zee, dat kan je niet tellen. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, want dat was de algehele strekking van de psalm. Dan moet ik u teruggrijpen naar het begin. Degene die hier aan het woord is, zegt, ik kan mij aan God niet onttrekken. Wat er ook gebeurt. Of ik nou slaap of wakker ben, of ik voer ten hemel, of ik ben ermee in de hel. Als dat al mogelijk was. Gij bezet mij van voren en van achteren en gij zet uw hand op mij en uw kennis is te wonderbaar, zij is te hoog, ik kan er niet bij, dat is vers 6, enzovoorts. Waar de psalmist, zeg ik dan maar, ook gaat of staat, hij kan zich niet onttrekken aan Gods werk, Gods gedachten, Gods plan, enzovoorts. En als er iemand is voor wie dat geldt, is het uiteraard de opgewekte Christus, de Heer Jezus Christus, die immers het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Als er ooit een mens is die dit zou kunnen zeggen, dan is het die mens. En ik zeg mens, met als excuus, nou ja, zo heet het toch. Zo staat het toch in de Bijbel. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens staat er. Jezus Christus. De tweede Adam. En heus, dat werd hij pas, de laatste Adam, de tweede mens. Dat werd hij pas in zijn opstanding, hoor. Daarvoor was hij de eerste. Nog steeds. Nou, het verlengstuk van de eerste Adam. Maar dat is de oude mens die hij aflegde, toch? Staat in Efeze en Colossense. Dat hij het voorbeeld even gegeven heeft, de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan, enzovoorts. Hij werd pas een nieuwe mens, net als wij, in wedergeboorte, in opstanding. Nou ja, hij eerst natuurlijk en wij net als hij. Maar ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Hij heet dus de mens. Hij is ook uit de mensen genomen, Hebreeën 5, vers 1. Uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens doen zijn. Voor dat doel moest hij dus eerst mens worden. En dat is wat wij geacht worden met kerst te gedenken, feitelijk, hè? Zoiets. Maar dat is maar het begin van. Het begin ligt nog verder terug. Maar vooruit. Maar hij is hier aan het woord, als het ware. Zou ik ze tellen, haar gedachten, haar is meer, dat wil zeggen, die gedachten van zijn meer, dan des zands word ik wakker, zo ben ik nog bij u betrokken, onder die invloed, enzovoort. Tegelijkertijd, ik zeg natuurlijk, het gaat over Christus, de opgewekte, zeker. Niettemin, het is geschreven door David, zijn naam staat er zelfs bij. En van David Dit is altijd een beetje een moeilijk geval. David is een moeilijk geval. David is een man naar Gods hart. Maar van David staat dat hij werd van achter de schapen gaan. Dat staat er echt letterlijk. Van achter de schapen. God heeft hem van achter de schapen gehaald. En gezalfd. Officieel tot koning. Toen duurde het nog heel lang voor het zover was. Maar hij was al gezalfd. En er staat er vanaf dat moment is de geest des Heren niet meer van hem geweken. Dat is hij onder alle omstandigheden altijd gebleven. Maar daarmee is een prachtig beeld natuurlijk van Christus, toch? En hij zegt aan het eind van zijn leven, de woorden van God zijn op mijn lippen geweest, enzovoorts. Dat wil zeggen, heel zijn leven was verder een kwestie van profetie. Ik zeg dat met zoveel nadruk nu. Dat komt omdat ik gisteren heb moeten spreken over David en Bathsheba. Was aan de beurt, dus ja, dan moet het. Ik heb het niet graag over andermans huwelijk, maar mag me toch. Ja, het zijn een van die prettige onderwerpen, maar toch. David en Bathsheba. En David heeft heel wat naar zijn hoofd gekregen. Maar ik blijf volhouden dat ook in die omstandigheden was hij een profeet. Zijns ondanks, maar dat is toch altijd zo. Dus ja, En een geweldig beeld trouwens van de Heer, die smaadheid op zich nam, enzovoort. En de consequenties van vernedering, schande gedragen heeft, omdat hij zich afgaf met een gevallen wereld, en een gevallen volk, en wat het maar was, allemaal. Ik bedoel, ik ga het nou verder niet uitleggen, maar het punt is, ook hij kan zeggen van, of vroeg of laat, waar ik ook ben, overal, de Heer is altijd met mij. En het laat me ook nooit los. En dat ondanks dus van wat die man is overkomen. Maar ja, hij blijft een type natuurlijk van Christus. O God, dat gij de goddeloze ombracht. Kijk, dan krijgen we even een switch. Die is minder populair. Nee, een God die liefde is, dat bevalt mensen wel. God is zo, daar heb je geen idee van hoeveel liefde God is. Dus één en al liefde, komt vanzelf allemaal wel goed hoor. En de hel schaffen we af, en het eeuwige vuur ook. En uiteindelijk worden alle mensen, zelfs de duivel wordt nog zalig aan het eind. Dat heb je toch wel eens gehoord of niet? Proberen ze ons wijs te maken. Maar ja, wat staat hier dan? O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds wekt van mij. Het valt in de categorie wraakpsalmen. Nou, niet voor de hele psalm, maar dit stuk dus wel. Ja. Die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen, zou ik niet haten, Heere, die u haten en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Als je daar af wil, dan moet je zeggen, ja, dat is David in een dolle bui. Hij zal wel te zwaar getafeld hebben of zo, weet ik veel, of de... In bepaalde, we gaan nu zoeken in welke omstandigheden van zijn leven hij deze woorden dan geschreven, dit couplet althans, zou geschreven hebben. Maar ja, dat is niet eerlijk natuurlijk. Hè? Als het voorgaande gaat over de Heer, gaat dit ook over de Heer. En dat is ook zo. Want hij zal, God zal de goddeloze ombrengen. O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds wijkt van mij. Het is een merkwaardig verschijnsel in dit vers. Je krijgt eerst een enkelvoud, de goddeloze. En daarna heet het mannen des bloeds. En ik hoop dat u begrijpt dat het niet over wat anders gaat, maar nog gewoon over precies hetzelfde. Wij kennen dat verschijnsel trouwens, omdat wij ook met name in de psalmen enige uitspraken hebben die in de Bijbel zelf expliciet van toepassing gebracht worden op één persoon. En ik bedoelde niet de duivel, maar ik bedoelde Judas. Die wordt in het enkelvoud aangeduid, maar ook in het meervoud. Dikwijls in één haven. En dat is dan weer zo, omdat Judas fungeert, ook zijns ondanks, als een type van het Joodse volk. Wat heb je dan? Oh, staat er dan wel in meervoud? Ja, dan denken ze dat is een stijlbreuk, dat had meervoud moeten zijn, want het heet in tweede instantie de mannen des bloeds enzovoorts. Maar zo wordt er wat afgeklubbeld. Ach, vertalers worden geacht iets aan ons duidelijk te maken. En zij denken dat ze het duidelijk weten en vertellen het ons dan verder. Maar dat is altijd het probleem. Moet men letterlijk vertalen of niet? En waar ligt de grens? Er zijn ook mensen die hebben het, ik hoor het van de week nog voorbij komen, over een concordante Bijbelvertaling. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Een concordante Bijbelvertaling? Als je denkt dat dat kan, ik zal je zo uitleggen wat het is, maar als je denkt dat dat kan, heb je geen idee wat een taal voor een ding is. Dat kan helemaal niet. Men bedoelt met concordant dat één en hetzelfde woord in de grondtekst altijd, waar het ook voorkomt, altijd met hetzelfde, in dit geval Nederlandse woord, zou moeten worden vertaald. Dat gaat uit van de, ik zoek een net woord, maar daar heb ik weinig aanleg voor. Dat gaat uit van de naïeve gedachte dat de computer vertalen kan. Maar u en ik weten dat dat helemaal niet kan. En kijk maar eens naar de laatste gebruiksverwijzing die u onder ogen kreeg. Dat is vertaald uit het Chinees. Eerst naar het Japans. En dan, nou ja, weet ik veel wat. Zo van één woord moet vertaald worden met een en hetzelfde ander. Dat is wel aardig bedacht, maar dat is volstrekt onmogelijk. En ik ga dat ook verder niet uitleggen. En de enige reden waarom men zo'n concordant, zal ik u vertellen, oké, maar dat nou toch niet meer. De enige reden waarom men een hele Bijbel concordant vertaald wil hebben, dat wil zeggen een en hetzelfde woord, altijd met hetzelfde Nederlandse woord vertaald, dat is alleen maar vanwege één woord. Daar doen ze de hele Bijbel voor, hoor. Echt maar. Voor één woord, namelijk het woord eeuwig. En dan hebben ze ergens één tekst die zonder meer duidelijk is dat eeuwig daar niet betekent altijd durend. Dan betekent het volgens hen dus voor een periode. Dat is niet wat het dan betekent, maar dat zeggen ze omdat het niet betekent altijd durend. Dat blijkt uit de context. Betekent het dus voor een periode. Dat is dom, dat betekent het niet. Maar ja, het zou kunnen, maar dat betekent het niet. En dan wil men dat woord dus in alle andere schriftplaatsen ook zo vertaald hebben. Zodat we ook maar voor een korte periode, nou een beperkte periode, zalig worden, logischerwijze. En dan zeggen ze, ja, dan komt er weer een andere eeuw, want een eeuw is een beperkte periode. Het is niet waar. Dat kan het bij gelegenheid wel zijn, maar het is niet de betekenis van het woord. Heb je dat? En daarom concordante vertalingen dienen alleen maar om bepaalde begrippen uit je Bijbel weg te redeneren, zodat het beter past bij de theorieën die men ontwikkelt, enzovoorts. Dat is het eigenlijk. Het is volstrekt onzin. En als je maakt je eigenlijk, als je dat nastreeft, maak je je eigenlijk belachelijk bij een ieder die enig idee heeft van hoe een taal in elkaar steekt. Talen overlappen elkaar niet, dat is nou net het probleem. En daarom schiet een vertaling altijd tekort. Een concordant dus ook. Dat kan niet anders, moet vaak uitgelegd worden. Want de woorden, ik was maar half over elkaar heen, ligt ergens tussenin. En soms heb je in bepaalde talen niet eens een woord voor een bepaald begrip en andersom. En als je naar het Nederlands moet vertalen, zit je met het probleem, je komt een woord tegen en dan hebben wij geen Nederlands woord daarvoor. En dan moeten we meerdere woorden gebruiken om het te verklaren. Dat hoeft niet altijd, want het hangt van zinsverband af, want woorden ontlenen hun betekenis in de praktijk aan het zinsverband, aan de context. Het is niet zo dat je de betekenis uit het woordenboek kan halen. Bovendien, als je echt een woordenboek hebt, staat er bij één woord een heleboel vertalingen achter. En zelfs niet eens vertalingen. Je kunt gewoon een Nederlands woord opzoeken in een Nederlands woordenboek. En dan staat er, worden een heleboel synoniemen gegeven, wordt uitgelegd wat het zo al kan betekenen, afhankelijk van het zinsverband. Dus het hele gedoe dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar zo knoeit men een end af. Maar goed, nou ben ik weer aan het verdwalen. Want waar het me om ging, is dat die goddelozen, de mannen des bloeds, dat wil zeggen, dat zijn niet de mannen des levens. Bloed staat voor leven, ja. Maar de uitdrukking mannen des bloeds staat voor mannen die iemand anders het leven ontnemen. Hoe wou je dat concordant vertalen? Dat kan niet. In veel gevallen kun je voor bloed invullen leven, omdat het die betekenis heeft. Maar je moet het toch uitleggen. Je kunt het hier ook doen, maar dan moet je het ook uitleggen. Gemannen des bloeds, gemannen des levens. Gemannen die anderen het leven ontnemen. Nou ja, fysiek, ook op andere wijze, maar goed. Gewijkt van mij, dat wil zeggen, ze worden afgesneden van David. David wil er niet mee te maken hebben. Of eventueel, ze worden afgesneden van de Heer. En de Heer zegt, ik moet ze niet. Nou ja, de Heer zei bij gelegenheid ook, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En ze zei, ja, maar we hebben wel in uw naam, zus en zo. Dan zeg ik, ja, dat is nou een mooi voorbeeld van de naam des Heeren ijdelijk gebruiken dus. Ja. Huh? Ik heb een hekel aan vloeken, laat ik dat vooropstellen. Maar bij het ijdel gebruiken van de naam des Heeren denk ik niet aan vloeken. Dan denk ik eerder aan iemand die zegt in de naam des Heeren enzovoorts. En al zo zegt de Heeren, het komt een beetje over ons profiteren enzovoorts. Dat is de naam des Heeren ijdelijk gebruiken. Echt? Dat is veel erger. Dan zegt hij, ja, weg van mij. Je komt er niet in. En dan verdwijnt men in de buitenste duisternis, heet dat. We hebben het daar nog over, maar dat staat verderop. Maar voor wat betreft die goddelozen, de grote tegenstander, degene die uw vijanden zijn, dat is vers 20, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen, zou ik ze niet haten. Ik moet u zeggen, in die categorie van vijanden, waar ik aarzel om het uit te spreken, in die categorie valt eigenlijk, let op dat ik het verzwak, hè, valt eigenlijk alle religie. Omdat religie fundamenteel, in de enige echte betekenis van het woord, dat we ook dat woord verkeerd gebruiken in onze dagen. Ja, maar over concordante vertalingen en synoniemen hadden we het al. Hè. Religie in feite het tegenovergestelde is van geloof. Dat is makkelijk zelfs. Geloof, dat staat in je woordenboek, althans in de mijne staat het. Geloof is vertrouwen in hetgeen medegedeeld is. En daarmee, wat ons betreft, zijn op hoger niveau, wij geloven in wat God heeft medegedeeld. En God heeft ons iets medegedeeld over wat hij tot stand gebracht heeft. En dus wij geloven in wat God gedaan heeft. En doet en zal doen. En religie is gericht op de mens en wat die doet. En tot stand zou moeten brengen of had moeten brengen. Of weet je veel, dat is religie. Ook dat staat gewoon in je woordenboek hoor. Dus religie staat voor wetten. gaat uit van, streeft naar de verbetering van de mens. Moet de mens dan niet een beetje beter worden? Hij is toch slecht? Nou nee, hij is goed, maar niet goed genoeg. Dus hij moet verbeterd worden. En daartoe dient religie. Ik hoorde hem vandaag nog voorbij komen. Van iemand die tegen de pastoor zei... Een zondaris die tegen de pastoor zei... Ja, maar goed, als ik dat niet was... Als er niet mensen waren zoals ik, dan had u geen job. Zei ze tegen Father Brown. Oh. Nou ja... Ik ken die Father Brown. Kennen jullie niet? Father Brown? Nee? Of... Ja. Ik vond hem wel aardig. Ja, maar daarmee wordt wel weer geïllustreerd hoe er gedacht wordt. Die hele geestelijkheid die is gericht op de verbetering van de mens. En eigenlijk dus op sociaal werk. Dat is het dan eigenlijk. Dat zit er meteen aan vast. Maar ja, daarmee raak je... De basis kwijt. Ik heb niks tegen sociaal werk en niet, ik heb ook niks tegen zorg voor elkaar, integendeel. Maar waar primair over gaat, is geloof in wat God gesproken heeft. Zie. En dat is wat anders. En de grote tegenstander is altijd religie. En ik weet het zeker, want dat verhaal begint op bladzijde 1. Nou ja, oké, op bladzijde 2 van de Bijbel, laat ik het zo zeggen. Het verhaal begint op bladzijde 2. Bij de boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover de boom des levens. En op bladzijde 4 gaat het er nog over. Dan ben je ook in hoofdstuk 4 trouwens, maar dan krijg je Kaïn en Abel. En dus de herhaling van zetten. Want Kaïn staat voor de boom de kennis des goeds en des kwaads en Abel staat voor de boom des levens. Religie tegenover geloof. Want Kaïn die sloeg wel zijn broer op, maar Kaïn was een religieus mens. Hij bracht netjes zijn offer en toch of niet? Toen heeft men ervan gemaakt, ja, maar hij deed niet volgens de voorschriften. Dan moet ik u zeggen, die voorschriften waren er niet. Want er was geen wet, zegt de Bijbel. Voor Mozes was er geen wet. En verder moet ik u zeggen dat allebei brachten, Kaïn en Abel brachten allebei een offer van de eerste vruchten van hun arbeid. En toen zei iemand, ja, maar het had een bloedig offer moeten zijn. Volgende vraag, waar staat het? Punt 1 en punt... Omdat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Ja, maar wie zegt dat het ging om vergeving? Bovendien, onder de Levitische wet heb je ook nogal wat offers die ook niet bloedig zijn. Dat is een misverstand, hoor. De Bijbel zegt gewoon, het offer van Abel was beter dan dat van Kaïn, want over dat van Kaïn wordt gezegd dat het met geloof niet gemengd was. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Dat was het, door geloof. Abel was een gelovige en Kaïn was religieus. Het is hetzelfde verhaal, dezelfde tegenstelling. En dat gaat de hele Bijbel door zo, hoor. Dat is ook de tegenstelling geweest uiteindelijk tussen de 2 en de 10 stammen. De Joodse, tot vandaag, is religieus. Maar het staat vijandig tegenover het evangelie. Ik spreek niet uit ervaring, ik spreek uit wat ik in de Bijbel lees daarover. Hè. Je moet mij dat niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, zo staat het in de Bijbel. Het waren de Joden altijd die protesteerden. En zelfs bij monden van hun zogenaamde hoge priester, die het eigenlijk niet had mogen zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar die zei, ja kijk eens, we moeten ons van die man moeten we ons ontdoen, want anders raken we ons volk en onze job kwijt enzovoorts, zei Caiaphas. Zie? Want ze wilden het religieuze systeem en daarmee hun volksidentiteit in stand houden enzovoorts. En dat heeft ertoe geleid dat men de heer kruisigde. Er waren meer redenen, er zit meer achter, maar dit staat ook zwart op wit gewoon zo in de Bijbel. Zie? En dat iemand als Judas daarin betrokken raakte. Nou ja, binnen de kader van de Bijbel is dat makkelijk genoeg. Hij heet niet voor niks Judas in het Grieks. Judas, hij staat voor het Joodse volk. En Joods wil zeggen Joods religieus. Dat weten alle Bijbelcommentatoren. Als de Bijbel spreekt over Joods en over de Joden, gaat het niet over afstamming, gaat het over religie. Dat weet iedereen, dat mag geen punt zijn. Nou, dat is ook zo, maar dat staat, het is religie, het staat vijandig tegenover het woord Gods en daarmee tegenover Christus die gestalte geeft op verschillende wijzen aan het woord Gods. En dat dat zo is, is niet maar, dat is nou jammer, zo van er is nou eenmaal zo'n volk, ja, dat is, ja, spoort niet helemaal, maar ja, dus, ja. Nee, dat is onderdeel van de geschiedenis, van de heilsgeschiedenis. En het fungeert als deel van het uitverkoren volk, een van de twee huizen, maar het fungeert als deel van het uitverkoren volk, als een illustratie van wat religie doet. Wat je eraan hebt, niks dus, en waar het toe leidt, tot ongeloof. En tot vijandschap tegen God en zijn woord. Dat is wat religie altijd doet, want religie gaat over de mens. U weet wel, je komt met de Bijbel en dan zeggen ze, ja, maar daar zitten we niet op te wachten. Gaat over hier en nu, gaat over onze persoonlijke noden enzovoort. Daarin moet voorzien worden en we moeten er vooral wat aan hebben. Heb je er wat aan, dat is mooi. Ja, is het de waarheid? Ja, dat dondert niet. Dat, sorry voor de... Ja, daar kan toch niemand een bal schelen. Dat is men dan kwijt namelijk. Zie? Maar het werkt andersom. Dat wil zeggen, waar wij de waarheid leren kennen, hebben wij er wat aan. Want dat geeft ons zekerheid. Dat maakt ons onafhankelijk van onszelf. Dat leert ons niet op onszelf te zien. Onze tekortkomingen, onze gebreken en ons streven waar allemaal niks van terecht komt. Of juist wel, dat kan ook nog. Zodat we nog arroganter worden, zal ik maar zeggen. Nee, we hebben het woord van God dat zeer vast is. Enzovoorts. En daar leven wij dan uit. Dat was de bedoeling. En religie staat per definitie vijandig tegenover geloof. Dat is altijd het dilemma. En dat is de strijd altijd geweest. Ook in de filosofie van de mens, in de menselijke geschiedenis wereldwijd. In onder alle volkstammen, om zo te zeggen. Daar gaat het altijd om. Gaat het om de mens en wat hij tot stand kan brengen? Of gaat het om de waarheid en eventueel wat men dan met het brede woord openbaring aanduidt? Is er een God die iets bekendgemaakt heeft? En moeten we ons daarin onderwerpen? Of maken we zelf onze plannen en moet een eventuele God die wij zelf boetseren, moet die zich daarin onderwerpen? En het liefst heeft men het laatste, dat God zich onderwerpt aan onze ideeën en plannen. En theologen in het algemeen hebben de neiging om te zeggen dat dat hun job is. Een godsbeeld te maken dat past in onze cultuur, dat en zeggen ze in onze tijd. Dat heeft met tijd natuurlijk helemaal geen bal van doen. Ook zo'n dom begrip, onze tijd. Deze tijd en uit de tijd. En dat kan toch niet meer anno 2000, waar leven we in? 2018. Enzovoort. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Het komt van boven de tijd, dit soort dingen. En het is van de eeuwen door. Het is onafhankelijk daarvan. Maar het is altijd diezelfde strijd. Het is ook de strijd tussen de Epicureërs en de Stoïcijnen uit Handelingen 17. Dat heeft allebei niet met de Bijbel van doen. Maar gewoon met het menselijk streven. En er waren meer stromingen, filosofische stromingen. Maar dit is zwart-wit tegenover elkaar. De een zegt, je moet je houden aan de regels. En de ander zegt, je moet zorgen dat je gelukkig wordt en lol hebt in het leven. En dan die regels, ach, doe maar. Voor allebei is wat te zeggen, maar het schiet niet op. Maar die regels, ja, dat is religie. En ons wordt geleerd, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verderf over u brengen? Ons wordt gezegd dat de wet een vloek is, dat het slavernij is, dat je ervan verlost moet worden. En de Heer geeft ons inderdaad iets anders. Maar het veronderstelt wel individuele vrijheid. Maar u weet, dat is altijd het grote probleem. In een cultuur ligt de individuele vrijheid per definitie altijd onder druk. Want iemand die individueel helemaal vrij is, maakt geen deel uit van de enige cultuur. Die maakt geen deel uit van de samenleving, die staat ernaast. Dus er wordt niet getolereerd. Dit is zwart-wit voorgesteld, maar ik hoop dat u begrip hebt voor de situatie. Dat is waar het dan altijd maar over gaat. Het is diezelfde tweestrijd altijd. En die tweestrijd vind je de hele Bijbel door onder woorden gebracht en wordt geïllustreerd. Met name in het Joodse volk. Dat is een ondankbare taak, heet dat. Hè? Maar ja. Als religieus en maar ongelovig volk fungeert het als uitbeelding voor heel de wereld van waar religie een mens brengt. Nergens. En tegelijkertijd, als dat gebeurt nog in de naam van God ook, heeft het tot gevolg dat de naam Gods om die reden gelasterd wordt. En dat is natuurlijk wat er dan gebeurt. Is dat het uitverkoren volk? Ik roep dan ook echt altijd, nee, het is niet het uitverkoren volk. Echt niet. In de praktijk zijn wij dat. Dan krijg je weer ruzie met degene die zeggen, ja, dat is de vervangingsleer, die weten het allemaal heel goed, dat is de vervangingsleer. Die hebben ze ook zelf uitgevonden en bepaald en dan gezegd dat wij dat aanhangen. Wat ook niet zo is, maar ja, je komt daar nooit meer uit dat soort toestanden. Men zegt niet dat het Joodse volk het uitverkoren volk is. Ik doe niet mee aan schande aanbrengen aan de naam des Heren. Toch? Het is niet het uitverkoren volk. Het is Lo-Ami. Het is niet Gods volk. Het is met nadruk. Als er één volk niet Gods volk is, is het het Joodse volk. Als volk. Niettemin brengen we met genoegen hen het evangelie. Maar niet omdat het volk tot bekering zou komen, omdat we weten dat dat toch niet gebeurt. Zolang wij hier nog zijn. Zolang wij hier nog zijn. Maar wat wel gebeurt, is dat individuele mensen zich onttrekken aan hun vader en moeder en broers en wat het maar was. Want die hier om Jezus willen verlaten, vader of moeder, huizen of land. En, dat is de berijmde versie, maar zoiets. Vergeten dat geen achter is en om Christus wil schaden en rek achter en dan tot Christus komen. Ja, die krijgen deel aan zijn zegeningen, ja. En dus, natuurlijk, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Eerst, nog een keer, eerst. Echt wel, de Jood en ook de Griek. Maar het volk als volk, als er één volk Lo-Ami is, niet Gods volk is, is het dat volk. Mijn vader, die de oprichter is van Israël en de Bijbel. Dat heette trouwens oorspronkelijk even heel kort, eerst de Jood. Maar het is zo lastig de telefoon opnemen dan. Ja. Op het kantoor. Eerst de Jood, ja. Maar dat ging niet.
Er zijn nog twee wachten.
Ja. Het heette trouwens eerst de Joodse hopen. Maar dat komt omdat het de vertaling was van de Amerikaanse titel. Het was de Amerikaanse Jood, Dr. Michelson. Die zending bedreef onder Joden. Die had in Nederland een afdeling. The Jewish Hope of zoiets werd het genoemd. Maar Michelson overleed. En zijn erfgename, zijn dochter, hief de hele tent op. Ook in Nederland. Ze moesten met werk ophouden enzovoorts. En toen mijn vader, die er zijdelings bij betrokken was, die zei, ja, maar als het bij de serie is, kan niet iemand zomaar zeggen dat je ermee moet stoppen. Dus we gaan er gewoon mee door. Dus die hebben het hebben meteen een stichting in het leven geroepen, Eerst de Jood. Dat is een halve bijbeltekst, maar dat is goed bedoeld. Maar dat hebben ze gauw veranderd in Israël en de Bijbel. Tegenwoordig heet het alleen nog maar IB, geloof ik. Maar mijn vader deed dat, die richtte het op. Een Nederlandse organisatie voor zending onder de Joden. Maar die, en zijn tweede of derde brochure die je ooit uitgaf, had de titel Ik ben geen Jodenhater. Kort in de 60e jaren was dat. Maar die zei, als er één ongelovig volk is vandaag, is het het Joodse volk. Die hadden beter moeten weten. Hadden beter kunnen weten. Maar dit is een ongelovig volk. En hij heeft 3 reizen gemaakt naar Israël in de tijd. En toen zei hij tegen mij, ik wil er nooit meer naartoe. Ik wil het niet meer zien. Hij zegt, goddeloos land. Zit volledig dicht. Je kan nog makkelijker praten met Arabieren daar. Palestijnen werd toen nog niet gezegd in de 60e jaren. Want toen bestond er nog geen Palestijns volk. Hebben ze pas later uitgevonden. Echt. Maar goed. Maar je kunt beter nog met Arabieren van doen hebben dan met de Joden daar. Uiterst vijandig tegenover alles wat christelijk is. Ja, ze willen wel het geld hebben natuurlijk. Steun. Maar van de Heer moeten ze niks weten. Dat is één. En het andere was hij, ik heb respect voor wat ze daar doen en hoe ze dat land opbouwen. Dat is razend knap. Maar wij weten dat het weer vernietigd zal worden. En dat als de Heer komt, er geen steen op steen gelaten wordt. Dus hij zegt, ik wil het niet meer zien. Nou ja, daar heeft hij zich aan gehouden. Maar ik bedoel maar te zeggen, je kunt liefde hebben voor Jood als zodanig en ook voor het volk, maar niettemin, het staat vijandig tegenover het evangelie. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 11. Die zegt, ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, dat wil zeggen naar u toe. Maar voor ons, zegt hij, zijn zij beminden om der vaderen wil. Dat dan weer wel. Maar we hebben in de psalmen al natuurlijk veel vaker gezien dat de vijandschap komt van in elk geval het Joodse volk, dat weten wij zeker. Maar daarmee wordt aangeduid feitelijk elke religie, in welke vorm dan ook. En ik bedoel zelfs ook in vormen waarin het begrip God niet eens voorkomt. Elk systeem dat gericht is op de verbetering van de mens, laat ik het dan maar zo zeggen, staat per definitie vijandig tegenover God en zijn woord. Want God verbetert niet de mens, God doet de mens weg. Hij stelt er wat anders voor in de plaats. Zie? Dat is wedergeboorte. Dat is het kruis. Dat is in geen enkele godsdienst bekend, dat hele idee van dat iemand leed en stierf voor de zonde van een mens of van de hele mensheid of zo, komt nergens voor. Al die religies hebben allemaal het idee van je moet mediteren of werken, wat je maar doen moet, of drugs gebruiken, of in ieder geval je moet, enzovoorts. En om je een beter mens te maken. Ja? De een zegt je moet veel nadenken en de ander zegt je moet mediteren. Dat blijkt te zijn niet nadenken. Je verstand op nul zetten enzovoort. Dat ruimt zo lekker op. Zo, mijn kat had er nooit moeite mee. Maar dan moet je worden als een beest. Die denkt ook niet na. En dat lucht zo lekker op. Ja. Moet je je mensheid leren ontkennen. Toch of niet? Of zeg ik nou wat geks? Dat is toch zo? Dat is toch wat een mens tot een mens maakt, hij kan nadenken. En dan zegt men, dat moet je juist niet doen. Ja, kom. Maar ja, dan heb je nergens meer besef van, ook geen schuldbesef enzovoort, maar ook geen godsbesef. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Men wil dat kwijt. Maar wat die goddelozen betreft, wij, kijk in Psalm, we waren in Psalm 40. Maar in Psalm 41, dat is 1 bladzijde verder, lezen wij in vers 8. Al mijn haters, er staat het woord haat weer, Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Zeggende, in Belials stuk kleeft hem aan en hij die nederligt zal niet weder opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de versenen tegen mij grotelijks verheven. En u wordt geacht te weten, maar het staat erbij, want er staat toch een verwijzing onder, naar Johannes 13, vers 18. Je wordt geacht te weten dat dat een verwijzing is naar Judas. Maar u en ik weten toch dat ook als de Judas er niet geweest zou zijn, dan zou het toch zo verlopen zijn. Dan toch? Dat leger van de hoge priester, die zou de Heer toch wel gegrepen hebben daar in de hof van Gethsemane. En dat Judas hem aanwees en daarmee overleverde, ik persoonlijk acht dat als volledig overbodig werk. Maar hij deed het wel met alle consequenties van dien. Maar het zou de loop van de geschiedenis niet veranderd hebben, als u mij vraagt. Heb u dat? Maar waar het over gaat natuurlijk, is dat Judas een beeld is van het Joodse volk. En eigenlijk niet eens zozeer in die dagen, want dan zou het zelfs tamelijk overbodig geweest zijn. Maar hij is een beeld van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. In het bijzonder. Dat is dat volk dat eigenlijk de Heer had moeten dienen en het middel had moeten zijn, instrumenteel zou had moeten zijn om dat koninkrijk van Christus hier op aarde te bewerkstelligen. De koninklijke stam, Juda. Maar dat hebben ze niet gedaan, integendeel. En geroepen, laten we zeggen, wij willen niet dat deze ons over ons koning zei, kruist hem en woorden van die strekking enzovoorts. Zie. En daarnaast, als iemand ooit in de, want dit valt in de bepaalde categorie profetieën, namelijk de categorie die ik noem, die van op dat vervuld worden. De categorie namelijk, dat als iemand in de dagen van Handelingen 2 gezegd zou hebben, ja, maar dit kan de Messias nog niet zijn, want er moet eerst nog een man komen die zijn brood eet en die de versenen tegen hem grotelijk zou verheffen. Want er staat in Psalm 41. Dan fungeerde Judas als katvanger. Zo heet dat toch in goed Nederlands? Zo heet dat. Dat was Judas. Maar in werkelijkheid, de profetie, deze ook, gaat niet maar over Judas, maar gaat over het hele Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. Waaruit volgt, het liep niet alleen slecht af met Judas persoonlijk, maar het loopt ook slecht af met het Joodse volk uit onze tegenwoordige tijd, met de natie als zodanig. En vergis u niet, ik wil het niet overdrijven, maar als het gaat om Joden in de genetische zin van het woord, dat wil zeggen qua afstamming, moet ik u toch zeggen dat er velen uit afstammelingen van Juda leven onder de 10 stammen van Israël zonder het besef dat ze Joden zijn. En ze zijn het ook niet in religieuze zin en ook nooit geweest. Heb ik dat duidelijk genoeg gezegd? Want wat wij de 10 stammen noemen, dat bestaat in de praktijk gewoon uit alle stammen van Israël. Er is alleen een categorie die er buiten valt en dat noemen wij de 2 stammen. En die gaan onder de naam Joden. Maar dat, ja. Maar al zouden die er allemaal niet meer zijn, Ook al zou de duivel zelfs kans zien om alle Joden uit te roeien met het idee van, dan kan er van de toekomst van Juda niks meer terechtkomen, dan moet ik u toch zeggen dat zelfs dat dan niet gelukt is, want onder de 10 stammen vind je net zo goed afstammelingen van Juda en afstammelingen van Benjamin. En niet in geringe aantal, hoor. Echt. Maar goed, dat zullen we niet verder op ingaan. Maar de verwijzing is uiteraard naar religie, die van het Joodse volk. En die staat bij model, die is beeld van alle religie in de wereld. En dit is ook die ene man, is zelfs de man mijn vredes, op welke ik vertrouwde. Dat wil zeggen, de man waar ik een band mee heb, ik heb geen ruzie mee gemaakt of niks, man mijn vredes, enzovoort. Heeft de verzenen tegen mijn grotelijks vrede. En dat komt overeen met de goddeloze uit Psalm 139, vers 19. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook de bekende, mag ik aannemen, de bekende uitspraken uit Psalm 69. Want we hebben ze natuurlijk besproken inmiddels. Psalm 69, vers 23. Nou, vers 22, die is in elk geval duidelijk. Ze hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En u weet waar het dan over gaat, toch? Hun tafel, dat is hun cultuur. Hun gemeenschap, hun maatschappij. Dat is een tafel. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Dat is... Het zijn de woorden die in Romeinen 11 worden toegepast op het Joodse volk, als volk. Staat erbij natuurlijk. Ja, Romeinen 11 vers 19. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen, staat ook in Romeinen 11. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan, hun paleis... Zij verwoest, worden verwoest. Hun paleis, hun huis, heet het in Handelingen 1, als het geciteerd wordt. Hun huis wordt woest gelaten. Hier is het paleis. Want ja, het gaat over Juda, dat is de koninklijke stam. Maar het is gewoon hun land, hè? Hun stad, wat het maar is. In hun tenten zijn geen inwoner en wat het maar was. En wij weten, oh hier is de keurige verwijzing onder, Handelingen 1 vers 20. En daar worden deze woorden van toepassing geacht te zijn op Juda. Judas bedoel ik, op Judas. Maar daarachter steekt ook, achter Handelingen 1, steekt ook het hele volk. Maar dat heb ik u natuurlijk ook allemaal uitgelegd. Dat is ook de verklaring voor dat merkwaardige verschijnsel, dat één apostel, een discipel die er niet meer is, vervangen moet worden door één ander. Dat is het verhaal van de 10 en de 2 stammen. Dat steekt erachter, maar ik neem aan dat ik dat uitgelegd heb eerder, dus dat doe ik nog verder niet meer. Maar het zegt niks over, over een idee van, er moeten nou eenmaal 12 apostelen zijn, als er weer één overlijdt moet die vervangen worden. Er zijn kerkgenootschappen opgebouwd op dat idee. Je moet de 12 apostelen hebben, maar als er weer een overlijdt, moet er weer een nieuwe gekozen worden. Omdat er in Handelingen 1 gebeurt dat, dus dat moet dan zo. Maar dat is niet het idee. Het is symboliek. De symboliek van zaligheid, het ambt van Ami, van mijn volk. Van het priestelijke volk wordt van het ene volk weggenomen en wordt gegeven aan iemand anders. Dat wil zeggen aan een ander volk. Nou ja, dat was het dan. En in dat verband dan noem ik natuurlijk ook Psalm 109. Met dezelfde strekking. Want daar staat dat zo, hè? Psalm 109. Daar staat... In vanaf vers 3, eigenlijk gaat het vanaf vers 2, over de mond des goddelozen. Dat wil zeggen, dat is enkelvoud, hè? De mond van de goddelozen. één goddeloze. En de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan. En dan wordt het meervoud, van enkelvoud naar meervoud. Zij hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. En dan spring ik naar vers 6. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Daar is het weer enkelvoud. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde dat zijn dagen weinig zijn en een ander nemen zijn ambt. En zo verder. En ook dat wordt op Judas van toepassing gebracht. Maar u merkt hier toch de afwisseling ook tussen enkelvoud en meervoud. Het is Judas, maar daarmee helemaal het Joodse volk. En een volk is enkelvoud, maar het bestaat uit vele leden. En dat is meervoud. En dat vind je in Psalm 139 dus ook. Vers 19. O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds... wijkt van mij. Het is eerst enkelvoud, daarna meervoud. Maar het is primair weer het Joodse volk. En secundair alle religie, uiteraard. Waarom ook niet? Religie claimt een god, maar in werkelijkheid dient men een andere god. Dan wel de afgoden, enzovoorts. En dan maakt God een eind aan. Het is niet anders. Wij kijken met blijdschap uit, mag ik hopen, naar de wederkomst van Christus. Maar voor een goddeloze wereld betekent dat dood en verderf. De Heer zal oordeel brengen, dat betekent dood, definitief. Over de goddelozen die de aarde bevolken. En ik heb de indruk dat dat er nogal veel zijn tegenwoordig. Toch? Niet zo prettig. Ja. Dus ja, we vieren kerstfeest, de komst van de Messias. Maar als hij komt straks, is het voor de wereld geen feest. Nee. Zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan, en voor zover dat nog niet genoeg is, ik haat hen met volkomen haat. Tot vijanden zijn zij mij. Kijk, als we bij gelegenheid lezen in Malachi 1. Een van de eerste versen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dan zeggen wij, ja, haten betekent zoveel als achterstellen in de rangorde. Want de Heer heeft Esau ook gezegend. Uitdrukkelijk. Dus ja, gehaat, het valt wel mee met die haat. Maar hier valt het niet mee. En daarom heet het, ik haat hen met volkomen haat. Dat wil zeggen helemaal achteruitstellen, zover mogelijk. Want ze zijn mij tot vijanden, die goddelozen. En we weten wat ermee gebeurt met goddelozen. Ik kan het zo goed doorlezen. Er staat namelijk vers 23 en 24. Ze komen ons enigszins bekend voor. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leidt mij op de andere weg. Dat wil zeggen, de niet schadelijke weg. Dat is de eeuwige weg. En ik weet het, men leest hem soms alsof het betekent, de eeuwige weg, alsof dat betekent de oude weg, de klassieke weg. Dan gebruikt men het woord eeuwig, maar dan met terugwerkende kracht. Dat kan. Dat kan, het is lastig voor je concordante vertaling, maar dat kan. Je kan het achteruit rekenen. Van eeuwigheid, zeggen we dan. En tot eeuwigheid. Maar ik heb niet de minste neiging om het zo te lezen. Het gaat om een weg die ergens moet leiden. En het is niet de oude weg. Het gaat erom niet welke weg het is. Het gaat erom waar de weg naartoe leidt. Dat is primair. En dat is eeuwig. Dat is olam. Dat is het bekende woord. En het betekent zonder beperking. Althans, zonder bekende beperking. Onbepaald. Leidt mij op de eeuwige weg. Dat is de weg van de eeuwigheid uiteraard. Na de eeuwigheid. Ook naar een nieuw verbond en hoe het allemaal maar heten mag. Enzovoorts. Dan weet je meteen wat de schadelijke weg is. Dat is het. Dit woord komt niet zo vaak voor. Wat hier vertaald is met schadelijk. Dat weet ik zo, want het komt maar 4 keer voor. Dus dat is makkelijk. Het is 2 keer vertaald met smart. In de Statenvertaling. En het is 1 keer vertaald met afgod. En 1 keer uiteraard met schadelijk, want het is dit vers. En maar hiernaast dus nog 3 keer smart of afgod. Wat het dan precies betekent. Ja, iets wat... iets schadelijks dus. Ik vind het wel mooi. Een schadelijke weg. Maar waar rijdt die weg heen? Wat betekent dat? Nou, dat is makkelijk genoeg. Het is het alternatief. Er worden hier 2 wegen genoemd. Een schadelijke weg, dat weet je dan misschien niet, maar die eeuwige weg, dat weet je wel. Dat is die weg die leidt naar de eeuwigheid, eeuwige zegeningen, eeuwig leven, het onbeperkte van een eeuwige nieuwe schepping, waarin gerechtigheid blijft. Bond heet het dan in de vertaling, maar het betekent blijft, eeuwig, want het gaat ook over een eeuwig koninkrijk, dat blijft, enzovoorts. En die schadelijke weg, ja, dat is de andere, dat is het alternatief, dat is de weg van die goddelozen, die mannen des bloeds, degene die uw vijanden zijn, die zich ijdelijk verheffen, heet het. Wat staat er? Heilloze weg. Ja, hoe je het maar vertaalt. Maar zoals gezegd, het is moeilijk om daar een woord voor te vinden. Omdat het maar zo weinig gebruikt wordt in de Bijbel. Wat betreft het woord weg, dat is veel makkelijker. Dat heet Derek. Derek. Maar je, hè? Weg. Derek, herkent u het niet? Precies, ja, dat bedoel ik, ja. Direction, inderdaad. Richting. Ons woord direction komt daar vandaan. Richting. En direct. Het ons woord direct betekent dat feitelijk ook. Dus de kortste route eigenlijk betekent dat. Niet indirect, want dat indirect is met een omweg, dat weet u. En direct is rechtuit. Richting drukt het uit. Which direction? Waar leidt de weg heen? Maar ja, dat zong de juffrouw altijd als er weer iemand dood was. Hè? Telkom, ja, dat was artiestennaam. Ja. Mieke Telkom, ja. Waarheen leidt de weg? Ik heb me er altijd gruwelijk aan geërgerd. Niet aan het lied zelf, maar dat het was op de wijze van Amazing Grace. Zoek dan wat anders op. Doet dan Droomland of zo, kan mij het schelen. Dat vind ik ook niet leuk, maar waarom? Doe maar iets, maar niet op het derde Amerikaanse volkslied. Op Amazing Grace. Dat kan je niet maken, vind ik. Waarheen leidt de weg, kom een beetje. Zeg. Nou ja. Doe maar. Maar direct, de weg. Waar gaat die, waar leidt die heen? In which direction? Nou ja, dat weet je dus. Hè? Leid mij op de eeuwige weg. Dat is waar het naartoe gaat. Het gaat om, dat is ook de weg van de Heer vandaag. Afgezien daarvan, ik weet niet of het nog bestaat, maar in Zwolle had je een, een of andere denominatie die zich noemde De Weg. Bestaat dat nog? Oh ja, De Weg. Want kijk, in Handelingen komt dat een paar keer voor. Hè? Dan gaat het over degene die van De Weg zijn. En soms wordt De Weg gods bescheidenlijker uitgelegd. Meestal niet, moet ik u zeggen. Maar blijf gewoon bij De Weg. En iets vager wordt het Samen op Weg. Dat is de overdwenen. Ik kan niet schelen welke weg het is. En je weet ook nooit waar die weg heen leidt dan trouwens. Maar bestaat het nog? Ja. De Weg, ja, de rechte straat is weer... Die komt uit Damascus. Toen maar weer. Maar De Weg. Maar het is een woord wat je bij gelegenheid met hoofdletters zou willen schrijven. Al was het maar omdat de Heer zegt, ik ben de weg bij gelegenheid. Er is iets met die weg, die route. De mens schijnt dat toch te weten, dat hij onderweg is. Ergens vandaan komt en ergens naartoe moet. En alleen men weet niet waar vandaan. En logischerwijs weet je dan ook je richting niet meer. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je sowieso niet waar jij moet, toch? In het geheel. Maar goed. Maar we zijn inderdaad onderweg. Maar de bedoeling is dat die weg leidt niet maar ten eeuwige leven, maar het is de weg van eeuwig leven. Want de Bijbel spreekt over dat wij aan een weg, aan een loopbaan namelijk, begonnen zijn toen wij tot geloof kwamen. Het klassieke evangelische misverstand is namelijk... Nou, het is niet het evangelische, dat zeg ik verkeerd. Ik moet eigenlijk zeggen, het klassieke traditionele misverstand is dat als je behouden wordt of tot geloof komt of bekeerd wordt of hoe dat maar heten mag, dat je dan het eind van de weg bereikt hebt. En dat is niet zo. Dan heb je het begin van de weg gevonden. Dan ben je uit het oerwoud en dan begint de loopbaan pas. Nee, ik kan me die dingen wel voorstellen, natuurlijk wel. Maar het is wat de evangelische van oudsher altijd is kwalijk genomen. De simpele voorstelling van zaken, dat als je er een keer bent en die ene stap tot Jezus gedaan hebt, de spreekwoordelijke, dan heb je je einddoel bereikt van je leven. Maar dat is niet zo, dan begint je leven pas. Want dat is die weg van, niet tot, maar van eeuwig leven. Dat is die eeuwige weg die, nou ja, waarop wij wandelen, zal ik maar zeggen. En die ons voert naar een nieuwe schepping die geopenbaard zal worden enzovoorts. En wat het maar was allemaal. Over die weg gaat het. En die weg zouden wij ook wandelen. In het Nieuwe Testament heet het gewoon, laat ons dan die loopbaan lopen die ons is voorgesteld in Hebreeën 12. Maar ook in de Korinthebrief gaat het over een loopbaan lopen enzovoorts. Het is niet voor het eerst. En in 2 Timotheus. En dan staat er, zie of bij mij een schadelijke weg zij, dat daar niet van afgeweken wordt. En dat geldt voor de Heer in onze dagen net zo goed. Want ik weet niet of u zich dat realiseert wel eens. Ja, dan moet ik weer wat krasse uitspraken doen natuurlijk. Maar wij zijn toch heus geneigd om de Heer te interesseren voor onze zelfgekozen wegen die met de eeuwigheid helemaal niks van doen hebben. En de Heer zelf zegt dan, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij, ken mijn gedachten, en zie hoe mij een schadelijke weg zij. Een heilloze weg. Vind ik wel een mooie vertaling eigenlijk. Hoewel het geen letterlijke vertaling is, maar ik vind het wel mooi. Een heilloze weg. Want ja, je kan de Heer wel ergens in willen betrekken, maar of dat zin heeft, waarde heeft voor de eeuwigheid, ja, dat is nog maar zeer de vraag. De bedoeling is natuurlijk andersom. Dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld. En natuurlijk, wij leven hier op aarde. Wij hebben onze verplichtingen en onze bezonjes. Het woord zorgen had ik nou niet meteen willen gebruiken. Maar toch, we zijn in van alles betrokken. We dragen hier en daar ook verantwoordelijkheden enzovoorts. En ik wil ze ook niet onderschatten, maar die eeuwige weg, ja, dat stijgt daar ver bovenuit. En als ik zeg, we moeten leren aardse omstandigheden relativeren, bedoel ik niet dat je ze echt klein moet maken, maar ik bedoel dat het andere zoveel groter is en dat je die verhoudingen wel op een of andere wijze zou moeten blijven zien. Ik zal u een voorbeeld geven, misschien heb u daar wat aan. De Bijbel leert dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Van de zondige natuur. Maar ik heb bepaald niet de indruk dat het betekent dat de macht van de zonde in onze levens dan ook maar enigszins is afgenomen. Nou goed, als we een discussie krijgen, zeg ik oké, enigszins. Maar laten we zeggen, dat het betekent niet dat de invloed van de zonde in onze levens er niet meer is. Behalve voor de Noorse broeders. Over de zusters hebben ze het nooit daar, dus daar gaan we het niet over hebben. Maar je hebt altijd mensen die denken dat ze niet meer zondigen. Maar goed, gaat het mij niet om. Het gaat om mij om wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt dat wij nog verlost moeten worden daarvan. Want zonde woont in ons aardse lichaam. Daar is weinig aan te doen. Dat wil zeggen, daar wordt wat aan gedaan, zal wat aan gedaan worden. Wij zullen veranderd worden. En dat moet, anders zullen we niet erven. Dat moet eerst weg. Maar bedoel te zeggen, de Bijbel leert dat we verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Maar de vraag is of de macht van de zonde in onze levens nou minder geworden is. En ik ben geneigd te zeggen, nee, dat niet. Maar wat betekent het dan? Dat we verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Dat kan alleen maar betekenen dat er een grotere kracht in onze levens actief is geworden. En dat is de genade. U weet wel. Dat is de heerschappij. Dat leert de Bijbel. Wij zijn niet onder de heerschappij van de zonde, maar onder de genade. Dat is Romeinen 6. En dat betekent dat de macht van de genade groter is dan de macht van de zonde. Dat is niet al te moeilijk uit te leggen, denk ik. Dus ik ga er niet eens aan beginnen, het gaat maar om het feit. En daarom heet het ook, mijn genade is u genoeg. Ik weet, dat wordt in iets andere omstandigheden gezegd, maar het wordt toch maar gezegd. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht. En daaruit wordt in zwakheid volbracht. En dat betekent dus dat genade beschouwd wordt als een kracht. Dat kan moeilijk anders, want anders kan genade niet heersen. Toch? Maar mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En los daarvan geleerd wordt door de apostel Paulus dat de werking van het nieuwe verbond sterker is dan die van het oude. En dat pas wanneer wij de werking van het nieuwe verbond, en dus de kracht van de genade, ervaren en daaruit leven, pas dan zullen wij ook de facto, in de praktijk dus, van de werking van de wet, de macht van de wet, verlost worden. Ik roep ook altijd dat de prediking van wij zijn vrij van de wet in de praktijk geen enkele zin heeft. Want ja, iemand komt altijd wel uitleggen dat we niet zonder kunnen. Die mensen hebben gelijk. Of je moet er wat anders voor in de plaats stellen. En dat is wat de Heer doet. En dat is de werking dus, de krachtwerking van de genade. En die is sterker dan wet en ook sterker dan de macht van de zonde in ons. En verhoudingsgewijs wordt dus de kracht, de werking, de heerschappij van de zonde minder, omdat daar de veel grotere kracht van Gods genade tegenover staat. Vandaar dat we maar één boodschap hebben, dat is die van de genade. Dat is het dan. En dat je die kunt misbruiken, dat kan ook, staat ook in de Bijbel. En dat je het niet moet doen, ja, dat is ook zo, maar dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dan weet toch iedereen dat je die dingen niet moet misbruiken. En niet moet als, gebruiken als excuus voor een zondige levenswandel of wat dan ook. Daar is het niet voor. Het is er opdat wij vrijmoedig tegenover de Heer zouden staan, dat wil zeggen, tot hem zouden naderen, voor zijn aangezicht kunnen verschijnen, in het besef van dat wij leven uit de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, uit Efeze hoofdstuk 1 enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En daarmee leren we dus inderdaad die al de mens en al wat ermee samenhangt te relativeren, dat is het goede woord. Dat betekent niet klein maken. Relativeren wil zeggen brengen in relatie tot wat er nog meer is. En Godzijdank, wij hebben veel meer dan dat. En dat zouden we leren verstaan. Wie wij in Christus geworden zijn. Dat wij, wat wij in Adam zijn, dat weten we langzamerhand hopelijk wel. En anders komt u daar vanzelf al een keer achter. Dat hoef ik niet aan bij te dragen, denk ik. Dat komt vanzelf wel, dat zegt het lied ook. Nou ja, dat komt vanzelf wel, is de regel. Maar daar hoef ik niet aan bij te dragen. Maar wat wij in Christus geworden zijn, dat is niet wat wij zomaar zien of beleven. Dat is wat we leren uit de schrift. En daarna mag ik hopen dat u dat ook beleeft. Maar dat is de normale volgorde. Je moet het eerst leren uit de Bijbel. Accepteren als het woord van God. Dat is geloof. En dat is dan de basis voor onze levenswandel. En dus heet het ook inderdaad, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wat de Heer betreft, die heeft geen echt, ik zeg het in alle eenvoudigheid, en, maar goed, en ik weet dat de Heer het hoort, maar de Heer heeft geen boodschap aan uw eigen natuurlijke aardse leven. Voor zover hij er toch wat mee van doen heeft, is het omdat u hem zou dienen. En als het in uw leven wat is wat dat in de weg staat, dan heeft hij er mee van doen. Maar als je dat losmaakt, het aardse leven losmaakt van onze levenswandel onder het nieuwe verbond en onze dienst aan de Heer, heeft de Heer er niets mee van doen. En maakt het ook helemaal niks uit. Waarom zou de Heer je helpen bij uw aardse leven als u toch niet van plan was hem te dienen? Waarom zou u, dat is een heel ander verhaal, maar nou, een beetje ander verhaal. Waarom zou hij uw geweten reinigen van dode werken als u niet van plan was de levende God te dienen? En degenen die niet van plan zijn de levende God te dienen, we hebben dus een verontreinigd geweten. Ja. En er is een goede reden voor, de Heer doet er niks aan. Dat mag dan onze hoge priester zijn, maar dat heeft toch geen enkele zin. Degenen die gereinigd werden onder het oude verbond, dat waren diegenen onder de priesters die inderdaad zich melden bij de hoge priester voor de dienst. Dan werden ze in de praktische dienst gesteld, maar daartoe eenmalig. Maar later bij herhaling, maar ze in principe eenmalig gereinigd en gewijd aan de dienst. En voor hen was ook vervolgens het koperen wasvat. Enzovoorts. En dat is nog steeds de situatie in onze dagen. Vandaar dat sommige mensen, ook gelovigen, hopeloos vastzitten in hun eigen problematiek en hun zondebesef enzovoort. En ze kennen die Bijbelse waarheid wel, maar ze leren dat niet zich eigen maken. Omdat ze op zichzelf gericht zijn en op een of andere wijze het idee hebben dat ze zelf iets aan hun leven moeten doen, of dat de Heer er wat aan moet doen of zoiets. En dat is niet zo. Ik kijk de hele dag aan, nee, dat is niet waar. Ik kijk als ik aan tafel zit, dan 's morgens bij het ontbijt en soms de rest van de dag ook, kijk ik recht tegen de rug van de biografie van Billy Graham, waarop staat Just As I Am. En elke dag open ik dan Just As I Am. Ik vind het wel aardig. Dat was het lied dat dan gezongen werd als uitnodigingslied door Beverly Shea. Just As I Am, zoals ik ben. En zo gaat men tot de Heer. Dat is het. En die doet er dan wat mee. Dat is het. En wij zouden op hem gericht zijn. We hebben er talloze voorbeelden van in de Bijbel. En een van de mooiste vind ik die van Petrus. Die over het water liep. Hè? Dat weet u toch? Dat kon helemaal niet. Nou, de mens kon het niet. En hij hoefde ook niet te roepen, Heer, help mij met over het water te lopen. Want hij had het helemaal niet hoeven doen over het water lopen bovendien. Enzovoort. Maar hij moest gewoon op de Heer zien. En dan, ja, dat andere, ja, dat, ja, zo is het toch. Of dat moeilijk is, broeder, ja, daar laat ik me niet over uit. Dat zoek je zomaar uit of het moeilijk is of niet. Dat is het niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je die keuze maakt van leid mij op de eeuwige weg. Ja. Goed. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen leven uit uw hand. En in de eerste plaats te mogen leven uit dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat ons zulke andere dingen leert dan mensen ons willen wijsmaken. Want uw gedachten zijn nou eenmaal hoger dan die van de mens. En daarom, wij mogen onze oren tot u neigen, ons laten onderwijzen door wat u ons te zeggen hebt en daarmee ons laten leiden op die eeuwige weg. We danken u dat we onze oude mens achter ons mogen laten omdat u ermee hebt afgerekend en met vrijmoedigheid mogen en kunnen en zouden naderen tot die troon der genade om daar geholpen te worden te bekwamer tijd en om daar in de eerste plaats genade en barmhartigheid te ontvangen. Want u roept ons op om te komen uit deze wereld en uit die dienstbaarheid aan zonde, dood en wet, om u te dienen als die God die schepper van hemel en aarde en in het bijzonder ook als die God die ons trekt uit deze wereld, die verdwijnen zal, opdat we deel zouden hebben aan uw verlossingswerk en zelfs opdat we deel zouden hebben aan uw heerlijkheid straks in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Deze oude woorden mochten lezen, mochten tot ons nemen en daarbij bepaald mochten worden primair bij onze heiland zelf en daarna bij het werk dat hij nu doet aan ons en wat hij zal doen met ons in de toekomst. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Omdat ondanks alle omstandigheden om ons heen wellicht, omdat uw werk in ons gedaan zal worden, tot op de dag van Christus en tot heerlijkheid van uzelf, maar ook tot heerlijkheid van ons, tot die erfenis die u voor ons beloofd hebt. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.